Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 118... en daarvan het 12e vers en het 14e vers. Een psalm die gaat over de grote heilsdaden van God. En als het gaat over vers 12 mag je in het bijzonder denken aan de zondag. Je zou hem dus wel elke zondag kunnen zingen. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En vers 14, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, vers 12. En vers 14. Wij openen vanmiddag de schriften in het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief. En we lezen daarvan de eerste helft, dat is tot en met vers 17. Dus Romeinen 8, vers 1 tot en met vers 17. De tekst is vers 11 vanmiddag, dus de tekst voor de prediking. En in antwoord erop willen wij geloofsbelijdenis doen met de geloofsbelijdenis van Nicea. Dus eerst de schriftlezing en dan de geloofsbelijdenis van Nicea als antwoord. Dan luisteren wij naar het spreken van de Heilige Geest. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk aan de wet van God niet, want dat kan ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam dood, zult u leven. Immers zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En in antwoord erop de geloofsbelijdenis van Nicea. In de preek maak ik nog wel duidelijk waarom ik deze belijdenis vanmiddag wil gebruiken. Mogen we met de kerk, de vroege kerk, de kerk van alle tijden, als volgt het geloof belijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. En op de derde dag is opgestaan na de schriften. En is opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen wij ons samen voor de Heere verootmoedigen en hem om zijn zegen aanroepen. Lieve Heere, grote, heerlijke, heilige koning van alle koningen en de schepper van deze onmetelijke aarde en kosmos. Hoe groot, hoe vreselijk bent u alom in uw verheven heiligdom. Aanbeden door de heilige lakeien, de serafs, die hun gezicht bedekken met hun vleugels en het uitroepen heilig, heilig, heilig is de Heere. Als zij al zoveel schroom en ontzag hebben voor u, hoeveel te meer wij, als wij bedenken wie wij zijn tegenover u, en hoeveel verdriet wij u doen, en hoezeer wij u krenken, en hoezeer wij u zelfs tot toorn verwekken. Wat is het dan een onmetelijk wonder dat u ons vanmiddag samen roept en samen brengt in de naam van uw Zoon en dat wij nog dichter bij u mogen komen met een nog grotere intimiteit dan de heilige engelen. Zij blijven uw knechten, zij blijven in uw hemelse paleis de lakeien, maar wij hebben het samen gelezen. Dat u in uw Zoon, door de Heilige Geest, ons de vrijmoedigheid verleent om u als Vader aan te roepen en intiem en vertrouwelijk met u te zijn en voor u uit te storten ons hele hart en geen zorg en geen zonde te verbergen in ons hart. Heer, laat dat ook de praktijk van ons leven mogen zijn. Dat we onszelf als het ware binnenste buiten keren voor uw heilig aangezicht. En alles wat ons maar bezwaart, wat we misschien nog nooit tegen iemand hebben gezegd, dat we zoveel krediet op u hebben, dat wij het helemaal uitspreken. De zonden in de uithoeken van ons hart, dat u ze laat zien en dat wij ze zonder enig voorbehoud en zonder enige reserve aan u belijden. En dat we tegelijkertijd leunen met ons totale hart op de oneindige verdiensten van de Heer Jezus Christus. En zoals Hij u als Vader ziet, dat wij in Hem niet minder kinderen van u zijn. En dat u geen tweede rangs liefde hebt tot uw geadopteerde kinderen, maar dat u in uw Zoon dezelfde liefde tot ons hebt als tot uw Zoon. En dat we ons eeuwig daarover mogen verbazen. En tegelijkertijd hebben wij zoveel oefening nodig. Wij zijn zo vergeetachtig. En het wantrouwen is zo diep in ons hart geworteld. En wij zijn zo gericht op de zichtbare dingen. En daarom brengt u ons vanmiddag weer samen. Opdat u ons de dingen verkondigt. Die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord. En die nog nooit een mensenhart heeft bedacht. Opdat u ze door uw geest vanmiddag, onder jong en oud, zou effectueren op de bodem van ons hart. En dat we zo de omgang met u kennen en beoefenen. En ons al de dag in u verheugen en verblijden. Opdat onze wandel, ons burgerschap ook in de hemelen zou zijn. Van waar wij de zaligmaker verwachten. Die bezig is om terug te komen. Laat dat onze gezindheid zijn, dat we zo de nieuwsberichten tot ons nemen en opmerkzaam zijn wat u doet in het zendingswerk, in verre landen bij ons vandaan, wat u doet met Israël, maar niet minder wat u doet in onze eigen omgeving. Dan denken wij vanmiddag ook in het bijzonder aan het werk van ICF, dat werk wat vanuit deze gemeente mag gebeuren, waar zoveel culturen mee in aanraking komen, dat u dat op een rijke manier zegent. En dat wij er iets van mogen zien in onze eigen omgeving, dat uw naam wordt verkondigd en uw naam wordt beleden door zoveel talen en door zoveel verschillende culturen en achtergronden. En dat vanuit al die verschillende talen en naties het nochtans zal zijn één volk en één kudde onder die ene herder. Mogen we zo met gespannen verwachting zien wat u bezig bent te doen, ook in deze grote stad Utrecht. Wij danken u voor deze gemeente, dat die elke week weer samen mag komen. Wees met de broeders van de kerkenraad en met broeder Hogeboom, die gij hier gesteld hebt om namens u het woord te verkondigen, om de stem van u te mogen zijn. Mogen we hem samen dragen in de gebeden en mag hij zo ervaren dat er een bediening is van de Heilige Geest. En dat hij door de Geest geleid wordt in de diepten van u, in de grazige weide van uw woord, om zo in deze specifieke tijd, in deze speciale gemeente, het woord te verkondigen, opdat het gehoord mag worden als uw eigen woord en uw gemeente wordt gebouwd. In de breedte, binnen de gemeente en buiten de gemeente, ook in de diepte. We mogen u dankzeggen voor de jonge mensen die de wens te kennen hebben gegeven om uw naam te belijden. Wij bidden dat ze in de voorbereiding ook daarin zich afhankelijk van u mogen weten. En dat zij, hoewel er zoveel schroom ook kan zijn, als zij zien op wie u bent, dat zij nochtans, al is het met een gebroken stem, vrijmoedig hun ja-woord aan u en uw dienst en uw kerk mogen geven. Om zo dat leven in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen te leven en te ervaren dat uw dienst een liefdedienst is, waar nog nooit iemand verdriet van heeft gekregen. Wilt u ons zo allemaal leiden door diezelfde geest in dat ene lichaam van de Heer Jezus Christus. En als er dan zoveel gebrokenheid ook in is, Heer, mogen we ervaren dat u groter bent dan al onze beperkingen en dat het in u nochtans een eenheid van lichaam van de Heer Jezus Christus mag zijn. Mogen we dat ook vanmiddag in deze dienst zo beleven, als we elkaar vanuit verschillende denominaties ontmoeten. Dat kerkmuren wegvallen en dat de ene naam en dat ene onwankelbare koninkrijk van de Heer Jezus Christus zal overblijven. Red ons en trek ons, voor de eerste keer misschien in ons leven. En blijft u trekken, ook bij de voortgang. En dat we samen mogen zeggen, het was goed om aan deze plaats geweest te zijn. Want de Heere was in ons midden. Zoals hij het beloofde, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Op een bijzondere wijze, in de aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest. We vragen u niet omdat wij dat verdienen, maar wij vragen u dat omdat uw Zoon dat heeft verdiend. Pleitend op zijn oneindige gerechtigheid, hebben wij vrijmoedigheid om u de dingen te vragen die boven onszelf uitstijgen, omdat u machtig bent om meer dan overvloedig te doen, boven alles wat wij bidden of denken. In de naam van Jezus Christus, uw eigen en eeuwig geliefde Zoon, die u altijd hoort. Amen. Wij willen samen vervolgen met het zingen van drie versen uit Psalm 37... En door die verschillende versen loopt een rode lijn, namelijk van de aarde die beloofd wordt aan de zachtmoedigen of de rechtvaardigen. God roeit hen uit die vromen rust verstoren. maar die de Heere verwachten met geduld, zien het aardrijk zich ten erfbezit beschoren. En het zesde vers: zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd en erven de aarde. En vers 15, het aardrijk zij rechtvaardigen en vromen, in erfbezitting ter woning, eeuw in, eeuw uit. Psalm 37, vers 5 en 6 en vers 15. Gemeente, misschien is het goed om nog de tekst een keer te lezen. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Tot zover de tekst, het 11e vers van Romeinen 8. Toen we deze week wat contact hadden in voorbereiding op de dienst, toen kreeg ik de opmerking mee dat er een marathonloop was. Dus als we wat eerder naar Utrecht wilden komen, dan zouden we daarmee moeten rekenen. En toen we vanmiddag de stad inkwamen, zagen we ook allerlei borden die daaraan herinnerden. En als je dan daar eens over nadenkt, hoe wonderlijk het is dat wij ons bewegen kunnen, dat we kunnen lopen, dat je zenuwen hebt, dat je spieren hebt, dat de ene spier zich intrekt en de andere spier zich juist ontspant, en dat je zo stappen kunt maken, en dat je hersens ook het signaal kunnen geven dat dat sneller moet, dat je handen dan ook meebewegen om het evenwicht te bewaren, en dan ga je rennen, hè, en je geest heeft een wonderlijke samenwerking met je hele lichaam, natuurlijk niet alleen die spieren en die zenuwen, maar ook je hart en je nieren en je lever en je aderen. Alles doet mee om zo'n prestatie van een marathonloop te leveren. Nou, daar gaat het een beetje over in deze tekst. Deze tekst, het is een beetje een ingewikkelde tekst en daarom gaan we het er vanmiddag ook over hebben. Maar de tekst die loopt uit op het lichaam. Uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En je zou kunnen denken dat het in de kerk niet gaat over het lichaam, dat het niks te maken heeft met het lichaam. Maar Paulus laat ons vanmiddag weten dat het in de kerkdienst, in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus, wel zeker gaat ook over het lichaam. En dat het werk van de Heer Jezus Christus ook effect en betekenis heeft voor onze concrete lichamen waarmee wij hier vanmiddag in de kerk zitten. Het is natuurlijk wel opgevallen dat Paulus het niet heeft over het lichaam als zodanig, maar dat hij het heeft over sterfelijke lichamen. Kunt je dat uit het leven van Paulus wel voorstellen? Want hij heeft heel veel van de gebrokenheid van het lichaam meegemaakt. Hij heeft wel honger geleden en hij is wel gegezeld. En hij heeft wel stenen naar zijn lichaam gekregen dat hij voor dood werd gehouden. En als je realiseert dat hij dit schrijft aan de gemeente van Rome, en als je probeert voor te stellen hoe dat in het begin van de jaartelling was, toen werden de mensen doorgaans geen 70 of 80 jaar. Kindersterfte was natuurlijk heel hoog. En als je een longontsteking had, dan was er geen antibiotica zoals wij daar zo mee vertrouwd zijn. Dat we soms wel eens het idee kunnen hebben, hè, dat ons lichaam een grote machine is. Als je maar de goede stofjes instopt en af en toe misschien een lichaamsdeel wat niet goed werkt, als je dat dan vervangt, dan blijft die machine van je lichaam wel lopen. Nee, Paulus ervaarde nog veel concreter dan wij de sterfelijkheid, de gebrokenheid van dat menselijke lichaam. En wij kunnen het natuurlijk op onze manier en in onze situatie ook meemaken en beleven. Misschien merk je het wel in je eigen lichaam dat er haperingen zijn, of dat je ziekte hebt, of dat je kwalen hebt, of dat je in je omgeving gezien hebt dat iemand op zo'n ontluisterende manier aan het einde van zijn leven is gekomen. En dan zeg je, dat is toch aangrijpend, hè? Als je al die lichaamsfuncties ziet verminderen en dat de glorie van een mens dan verdwijnt en dat iemand dan de laatste adem uitblaast. En dat eindigt in een donkere graf. En dat zelfs je botten nog verteren en helemaal tot ontbinding overgaan. En dat er echt helemaal niets van ons lichaam overblijft. In die realiteit staat het evangelie ook vanmiddag. Dat is de toespitsing van deze tekst, hè? Daar loopt het op uit. Maar we proberen die hele tekst, die op een wat ingewikkelde manier is geschreven, om die wat uit te pellen en te horen wat de apostel Paulus nu allemaal zegt. Hij zegt, als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken door diezelfde geest die in u woont.
Als we nou eens beginnen bij die eerste uitdrukking dat Paulus hier schrijft, dat Jezus uit de doden is opgewekt. Je zou er bijna misschien overheen kunnen lezen en dat voor een gegeven kunnen aannemen. Natuurlijk is de Heer Jezus opgewekt, dat belijden we hier elke zondagmiddag. Maar probeer eens even te verplaatsen in Paulus. Voor Paulus is dat niet een waarheid die vanzelfsprekend is en die voor de hand ligt. Voor Paulus is de opstanding van de Heer Jezus het scharnier waar het hele evangelie om draait. Dat was toch zijn grote aversie tegen het christelijke geloof, dat mensen gingen vertellen dat Jezus uit de doden was opgestaan. En hij heeft het heel veel meegemaakt. In Jeruzalem waren op de Pinksterdag 3000 mensen die zich in de naam van die Jezus lieten dopen. En dat ging maar door en dat breidde zich maar uit. En hij heeft het ook vernomen, hè, dat Petrus en Johannes bij de schone poort van de tempel kwamen. En toen tegen die kreupelen zeiden, in de naam van Jezus, sta op. En toen is die man toch opgestaan. Niet heel moeizaam, maar hij sprong op. En dat is toch een aanwijzing dat die Jezus dan blijkbaar wel leeft. En dat hij iets heeft gedaan op dat moment. Als het alleen maar een formule is en je zegt in de naam van Jezus sta op, dan blijft die man gewoon even kreupel zitten. Als Jezus op dat moment die man heeft opgewekt, ja, dan moet hij wel leven. En mensen zijn onder de indruk gekomen. En nog meer mensen hebben zich laten dopen. En het kwam heel dichtbij voor Paulus. Hè, want het waren ook fariseeën en schriftgeleerden die zich lieten dopen. Kent die woorden misschien wel uit Handelingen 6? Dat een grote menigte van priesters aan het geloof gehoorzaam werd. En waarom was het nou voor Paulus zo onmogelijk en ondenkbaar en onaanvaardbaar dat Jezus zou zijn opgewekt uit de doden? Niet alleen omdat het biologisch een uitzondering is en fysiek, hè, natuurkundig, dat wij daar niet mee rekenen. Maar het was voor hem vooral trouw aan de Bijbel. Paulus die had heel goed in de Bijbel gelezen en die nam die Bijbel heel serieus. En hij had in Deuteronomium gelezen, vervloekt is degene die aan het hout hangt. Aan het kruishout hangt. Daar hoef je toch niet over na te denken. Dat staat er toch klip en klaar dat God, degene die aan het hout hangt, vervloekt. Jezus is aan het hout gekomen, aan het kruishout gestorven, als machtig bewijs van God. Dat deze Jezus een misleider is, dat hij een bedrieger is, dat het niet een profeet van God is, dat het niet de Messias is, dat het niet de Zoon van God is. God heeft afstand van hem genomen. God heeft hem prijs gegeven. En dan is het toch ondenkbaar dat iemand die door God is afgeschreven, door God zou worden opgewekt, alsof hij een rechtvaardige was. En daarom was die boodschap, hè, dat Jezus van Nazareth uit de doden zou zijn opgestaan, dat was voor Paulus een godslastering. Zo doet God niet en zo werkt God niet. En dat staat haaks op dat woord van God. En er was van Paulus ook geen druppel twijfel bij dat hij God diende als hij dan tegen die dwaling inging dat Jezus zou zijn opgestaan uit de doden. Kijk, als Jezus een andere dood was gestorven, dan had dat bij God vandaan wel gekund. En God die kan iemand die van een steilte af naar beneden is geworpen wel weer levend maken. En God zou wel in staat zijn om iemand die net als Jesaja in een holle boom is gestopt en in stukken is gezaagd, God zou zo iemand wel weer levend kunnen maken. Maar als je aan het kruishout bent gestorven en God heeft daarmee jou vervloekt, dan zal hij jou niet levend maken en dan zal hij daar niet op terugkomen en dan zal die je niet alsnog een rechtvaardige verklaren door de opstanding. En er waren zoveel Joden. Er waren zoveel fariseeën en schriftgeleerden die tot het geloof in Jezus kwamen. Afschuwelijk! Maar Paulus, er is toch een open graf. Als nou Jezus niet is opgewekt, dan moet het lijk van Jezus toch ergens zijn. En als je dat lijk van Jezus vindt, nou ja, dan valt die hele Jezusbeweging, die valt als een pluppunding in elkaar. Het zal best misschien wel eens dichtbij voor Paulus gekomen zijn. Hoe zit dat nou eigenlijk met dat lege graf? Maar hij geloofde natuurlijk maar al te graag dat inderdaad de discipelen van Jezus dat lichaam hebben genomen, dat heel goed hebben verstopt, om zo die dwaling van de opgestane Jezus, om die plausibel te maken en die ingang te laten vinden in het volksleven van Israël. Maar voor Paulus stond het vast, Jezus is dood en Jezus hoort niet bij God. Nou, en dan schrijft deze Paulus over Jezus is opgewekt. En dat heeft hij niet zomaar eventjes in het voorbijgaan gedacht, dat hij dacht, nou ja, ik schrijf ook eventjes dat Jezus is opgewekt. Nee, dat heeft hij gedaan met heel zijn hart en met heel zijn geest en met heel zijn ziel. Er is iets veranderd hè, bij Paulus. Hij ging op weg om die dwaling van de opgestane Jezus, om die uit te roeien. En toen is Jezus in eigen persoon aan hem verschenen. Het was niet zomaar een visioen wat hij zag. Dat hebben moslims wel eens, hè. Of andere mensen die buiten het evangelie zijn, dat ze een droom hebben van de Heer Jezus of zo. Maar het was voor Paulus niet zomaar een droom, het was niet een visioen. Het was een hoogst persoonlijke ontmoeting met de levende Christus. Kun je voorstellen wat dat voor Paulus is geweest? Hij geloofde absoluut niet dat Jezus leefde en dan staat Jezus voor hem. De verheerlijkte Christus. Hij roept het vol ontzetting uit. Wie bent u eigenlijk, o Kyrios? En dan hoort hij het nog eens een keertje ter bevestiging. Hè? Ik ben Jezus die jij aan het vervolgen bent. Kun je je voorstellen dat Paulus 3 dagen en 3 nachten niet heeft gegeten en heeft gedronken? En dat hij door een grote crisis heen ging? En dat alles ondersteboven ging? Hij dacht dat hij God diende en het bleek dat hij bezig was tegen God. En hij dacht dat hij de Bijbel wel begreep, maar hij begreep dat hij er nu nog geen snas van had begrepen. En hij dacht dat het kruis een vloek was. En hij ging ontdekken in het licht van de levende Jezus wordt dat kruis een zegen. Alles is nieuw geworden in de Heer Jezus Christus. Een nieuwe stand van zaken aangebroken. En er is niemand die zo gepreekt heeft juist over het kruis als Jezus, als Paulus. En verre zij het van mij dat ik ergens anders in zou roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Waardoor ik aan de wereld gekruisigd ben en de wereld aan mij gekruisigd is. Als je de brief van Paulus leest, moet je maar eens opletten dat hij het ook nog wel eens een beetje accentueert. He, zegt wij prediken Christus. Dan zou je gewoon een punt kunnen zetten. Dan maak je een hele goede zin. Theologisch klopt het aan alle kanten. Maar dan schrijft hij een komma. En dan zegt hij wij prediken Christus, komma, de gekruisigde. Ik heb niet voorgenomen iets te weten dan het kruis. Roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. Omdat hij is opgestaan. Jezus was inderdaad een vloek geworden. Maar de vloek van mij heeft hij aan het kruis gedragen. En zo is mijn vloek door God vervloekt. En beërf ik de eeuwige onuitputtelijke zegen in de Heer Jezus Christus. Dat was de boodschap van Paulus. Het kruis. En dat kruis alleen zal ik roemen. Omdat hij is opgestaan. Vanuit de opstanding. Een nieuw licht op de gekruisigde Jezus. Jezus opgewekt. En dan schrijft Paulus dat wat ingewikkelder. Hè? Hij zegt hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Doet dit door de inspiratie van de Heilige Geest. Maar tegelijkertijd is dat wel het hele hart ook van Paulus. We blikken in de ziel van Paulus. En Paulus die zegt, Jezus is opgestaan, zo zou je het kunnen zeggen, dat is ook zo. Maar hij schrijft het hier anders, hij zegt, Jezus is opgewekt door de Vader. Mag je hier invullen. En waarom zou Paulus dat erbij schrijven? Nou, misschien is het voor ons wel goed. Wij maken wel eens een tegenstelling van God is rechtvaardig En Jezus is barmhartig. God is een beetje eng. Maar Jezus die heeft ons lief. En nou is Jezus een hele andere partij dan God of dan de Vader. Maar als je zegt dat de Vader Jezus heeft opgewekt uit de doden. Dan hoor je daarin doorklinken dat Jezus het plan doet van de Vader. Dat vonden we ook in Nicea. Hè? Hij is opgestaan naar de schriften. Dus hij is niet toevallig opgestaan. Nee, de schriften hebben er al eeuwen van getuigd. Hij is opgestaan omdat dat het plan was van de Vader. En de Zoon is gekomen om het plan en de wil van zijn Vader te doen. Paulus heeft het gezien. Achter het werk van de Heer Jezus en achter de genade van de Heer Jezus en achter de liefde van de Heer Jezus ligt de liefde van de Vader. De eeuwige liefde van God. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Jezus heeft niets anders gedaan dan de wil van de Vader. Hè? Die heeft gezegd, mijn liefde en ijver brandt. Ik kom om uw wil te doen. Ook toen de trom spande in de hof van Gethsemane. Toen hij zo bang was. En het heeft uitgeroepen, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Liever de weg van het kruis, dan niet de weg van u te gaan. Jezus, die de wil van de Vader doet. En de eeuwige, brandende liefde van de Vader, die achter de Heer Jezus staat. En dan noemt hij ook de Heilige Geest. Hij schrijft het heel ingewikkeld, hè? De Geest van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt. De Heilige Geest. Is het trouwens zo vreemd dat je de Heilige Geest noemt bij de opstanding van de Heer Jezus? Heeft de Heer Jezus iets gedaan zonder de Heilige Geest? Hij is ontvangen door de Heilige Geest. Dat hebben we zo even beleven. Hij is gedoopt met de Heilige Geest en hij is gezalfd met de Heilige Geest. We kennen die passage wel in Matthäus 3. Dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif neerdaalde op de Heer Jezus. En de Vader sprak, deze is mijn geliefde Zoon in welken ik mijn behagen heb. En wat staat er dan onmiddellijk na? Zit je Matthäus 4 vers 1? Deze Jezus, gezalfd met de Heilige Geest, werd door de Geest geleid in de woestijn om daar verzocht te worden. Dus Jezus, die werd helemaal geleid door de Heilige Geest. Niet alleen dat enkele moment, maar heel zijn leven. Heb je wel eens gemerkt hoe het was met die preken van de Heer Jezus? Je hoorde het verschil met een geleerd praatje van fariseeën en schriftgeleerden. Jezus, die preekte niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. En als mensen hem wilden vastpraten en klempraten, dan konden ze niet weerstaan de wijsheid en de geest waardoor Jezus sprak. Door de geest lezen we dat hij de duivel heeft uitgeworpen. En door de geest, zegt Hebreeën 9, heeft hij zichzelf opgeofferd aan God. En door de geest is hij opgestaan. Voelt u wat Paulus voelt? Als Paulus zo verbonden is aan die gekruisigde zaligmaker, die is opgestaan en waardoor het hele woord van God voor hem nieuw is geworden, dan ziet hij daarachter de eeuwige liefde van de Vader en dan ziet hij daarin ook de eeuwige liefde van de Heilige Geest. Drie enig God, u zij al de eer. Al het werk van God is drie enig. Het werk wat hij doet in de grote daden van de Heer Jezus. Maar ook wat hij doet in de schepping. En als we nu zien hoe de schepping weer ontluikt. En die frisse kleuren, groen en andere kleuren, zich aan ons opdringen. Dan is dat toch ook de activiteit van de Heilige Geest. De Geest die levend maakt, ook in de schepping. Naar de doodheid van de winter. Dat is het werk van de Geest. Maar je mag ook zeggen, dat is het werk van de Zoon. He, want door het woord zijn alle dingen gemaakt. En hoe zit het in jouw eigen hart? Kun je zeggen dat is iets van een van de personen alleen? He, als je onder het woord van God zit. En je voelt je aangesproken door dat woord van God. En dat woord van God gaat jou confronteren met jouzelf en met de grote vragen van de eeuwigheid. Dan zeggen we meestal, dat doet de Heilige Geest. Maar is dat ook niet het werk van de Zoon? Hij zegt, als ik van de aarde zal verhoogd zijn aan het kruis, dan zal ik hen tot mij trekken. De stervende Jezus aan het kruis trekt jongens en meisjes, vaders en moeders uit die vreselijke macht van de boze. En Johannes Evangelie zegt ook ergens, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Dus ook als het gaat om dat hele persoonlijke, hè, dat aangesproken worden, dat getrokken worden uit de macht van de wereld en de zonde en de duivel, dan is dat het werk van de Geest. Dan is dat het werk van de Zoon, dan is het het werk van de Vader. Een heerlijke, aanbiddelijke eenheid. Drie, enig God. U, zij, al de glorie. Als je dat eens realiseert, hè? En daarom schrijft Paulus het ook door de Heilige Geest. Dat we ons er ook van bewust zijn dat en de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest bezig zijn om ons te trekken, ons te leiden, ons te overtuigen, ons te vervullen, ons te verzekeren, ons tot geloof te brengen en bij het geloof te bewaren en de liefde in ons hart uit te storten en ons leven gelijkvormig te maken aan het beeld van de Heer Jezus Christus. O liefde van de Vader, o liefde van de Zoon, o liefde van de Heilige Geest. Dan schrijft Paulus verder. Hij schrijft, de geest van de Vader, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, die woont in u. Daar moet je eens even bij stilstaan. Die woont in u, schrijft hij aan de gemeente van Rome. En je mag zeggen, dat moet je dan vanmiddag zeggen tegen de gemeente in Utrecht. De Matthäuskerkgemeente, de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die woont in u, in jou. Wat een amazing grace. De geest woont in mij. 2 weken geleden hadden we Koningsdag. En er is maanden voor georganiseerd en het heeft miljoenen gekost. En dan komt koning Willem-Alexander en koningin Maxima voor 2 uren hier vlakbij in Amersfoort. Van 11 tot 1 zijn ze op bezoek geweest. Nou ja, mensen zijn heel vroeg uit hun bed gekomen en probeerden vooraan te staan achter de dranghekken om maar een zo goed mogelijk beeld op te vangen van de koning en misschien wel een hand te krijgen van hem. Stel je voor, je hebt een hand gekregen van hem. Dat onthoud je. Dan vertel je nog eens tegen iemand. Ja, ik heb de koning gezien. Hij heeft even een praatje met me gemaakt. Dat is onvergetelijk. Stel je nou eens voor dat hij bij jou op bezoek komt. Persoonlijk. Je krijgt een officieel schrijven van het koninklijk huis. Ik wil op 19 mei van 11 tot 1 bij u op dit en adres met u thee drinken. Om met u het leven te delen. Kun je dat voorstellen? Dat is al onvoorstelbaar, hè? Maar stel je voor dat het zou gebeuren. Dan, nou ja, dat vertel je tegen je kinderen, dat vertel je weer tegen je kleinkinderen en je achterkleinkinderen, die zullen het ook nog vernemen, hè, dat jij ooit een gesprek hebt gehad met de koning in jouw eigen huis. En weet je wat nou het evangelie is? Dat niet de koning van Nederland bij jou een bezoek brengt, maar dat de koning van de ganse kosmos, dat hij niet eventjes een bezoek van, bij jou brengt van 2 uren, maar dat hij in jou komt wonen. In jou? In mij? In u? Is jouw hart geschikt daarvoor? Stel je voor dat je een brief krijgt van de koning dat hij 2 uur op bezoek komt. Nou, dan zorg je wel dat alles in orde is. Hier en daar een likje verf geven en de straat extra schoonmaken. En zorgen dat alle dingen in de kamer op orde zijn. En dan kun je de koning ontvangen. Maar hoe zit het in jouw hart? Is dat een geschikte plaats voor de Heilige Geest om daar te komen wonen? Te komen wonen? Voor eeuwig te komen wonen?
Nou, misschien zeg je wel van wel, hè. Maar nou, het is best wel aardig in orde. Dus, nou, hier en daar wat kleinigheidjes. Maar verder is het best wel geschikt in mijn hart dat de Heilige Geest intrek in mijn leven neemt.
Maar als je nou ontdekt wat Paulus hier schreef in het 7e vers van Romeinen 8. Hij zegt, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Zou dat ook voor mijn vlees gelden? En zou dat ook voor jouw oude mens gelden? Dat de bodem van jouw hart verzet leeft tegenover God. Dat ook jouw hart een bron is van allerlei onheil. Waar je helemaal geen moeite voor hoeft te doen. En dan word je wrokkerig of hebzuchtig. Of jaloers, of bitter, en noem het maar op, wantrouwend tegenover God, ongelovig naar God, of hoogmoedig, jezelf vergelijkt met een ander en denken, nou, het komt er bij mij nog niet zo heel beroerd uit, het zit toch in jouw hart, het zit in mijn hart, en dat is de onheiligheid van mijn hart. En is het dan niet een geweldig wonder van de genade, dat we niet alleen de liefde hebben van God boven ons, en niet alleen de liefde hebben van God met ons, hè, Immanuel, maar dat de liefde van God naar een hoogtepunt gaat in de inwoning van de Heilige Geest. De Geest in dat onheilige hart. De Heilige Geest in dat onheilige hart van mij. En dan beginnen, en dan blijven, en dan volhouden, en dan eeuwig en altijd. En we hadden het al over de liefde van de Heilige Geest. Hè, dat die dat werk van de Heer Jezus doet. En dat die jou redt en dat die jou trekt. Maar dat het niet alleen gaat om het werk van de Heilige Geest. Maar hier gaat het ook over de inwoning van de Heilige Geest. Ik las van professor Velema, hè, die onlangs is overleden, dat hij wel zei, mijn lieve Heilige Geest. Dat zal onder andere uit deze tekst opkomen, hè, dat hij zo het besef had wat een liefde van de Heilige Geest, dat hij in mijn hart zijn intrek neemt. En dat hij het uithoudt met mij en dat hij het volhoudt met mij en dat hij van binnenuit in mijn hart werkt. En al zijn werken doet. En wat doet hij dan? En dat is het eigene van deze tekst waar we het vanmiddag over hebben. Die Heilige Geest, hè, die in mij komt wonen, die zit niet werkeloos in mijn hart. Nee, die is hoogst actief als hij de intrek neemt in mijn hart. En je zou het, dan zou je de vraag kunnen stellen, hè, wat doet nou de Heilige Geest? Wat doet hij nou in vergelijking met de Heer Jezus? Soms hebben we wel eens het idee van de Heer Jezus heeft een heleboel gedaan. En dan gaat de Heilige Geest ook nog iets doen daarnaast. De Heer Jezus heeft misschien niet helemaal genoeg gedaan. Nee, zo kun je het niet zeggen. In deze tekst blijkt al dat Jezus is opgestaan. En omdat Jezus is opgestaan, daarom wordt je ook door de Heilige Geest opgewekt. Hoe noemen wij dat? Die relatie tussen Christus en de Heilige Geest? Heilige Geest die niet iets aanvult, die niet iets extra's doet, wat geen plus is. Nou, onze traditie heeft daar een geweldig woord voor. Dat lees je bijvoorbeeld in het doopformulier. De Heilige Geest eigent ons toe. Wat wij hebben. Zo wonderlijk, hè? Wij als moderne mensen zouden eerder zeggen, nou, als de Heilige Geest jou toe-eigent, dan heb je het. Nee, zegt onze traditie, je hebt het. Het is in Christus. De Heilige Geest die maakt niet iets extra's bij Christus. Maar die Heilige Geest die effectueert alles wat in de levende Christus is. Hij eigent het toe. Hij effectueert het. Hij actualiseert het. Welk woord je er ook voor gebruikt. Heel heerlijk en wonderlijk geheimenis. Hij neemt het uit Christus en hij verkondigt het ons. Hij laat ons delen in dat heil dat al is en dat in Christus is. Hij lijft jou in de heiland om in het heil van de heiland te delen. En dan hebben we het over het geheimenis van de Heilige Geest. En dan wordt het heel persoonlijk, hè. Want je hebt ook die tekst toch gelezen in het 9e vers van Romeinen 8 hier. Hij zegt, indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dat is een aangrijpende tekst. Want we zitten hier in het lichaam van Christus in de kerk. En we noemen dat ook de tempel van de Heilige Geest. En dan zegt Paulus, in de tempel van de Heilige Geest, als je nou de geest niet hebt. Dus het zou kunnen dat je gedoopt bent in de naam van de Heilige Geest. En dat je toch de Heilige Geest niet hebt. Dat is aangrijpend. Dan hoor je bij het lichaam van Christus, maar je bent een dood lid van die levende gemeente van de Heer Jezus Christus. Nou, en misschien is het daarom wel goed dat we erover nadenken. En wat doet nu de Heilige Geest als die alles wat in Christus is toe-eigent, verinnerlijkt in mijn hart en in mijn leven? We hadden het net al even over de lente, hè? En dat je mag zeggen, de geest die maakt levend. Nou, dat doet hij in de schepping, dat doet hij ook in de herschepping, dat doet hij ook in jouw hart. Hij maakt je levend. En wat betekent dan dat de geest jou levend maakt? Omdat Jezus de levende is. En je doet delen in dat leven van Jezus. Nou, je zou het heel eenvoudig zo kunnen zeggen, hè? Dat God, dat Jezus, dat de Bijbel, dat de kerk voor jou een levende realiteit wordt. Dat is een effectiviteit, dat is een werk van de Heilige Geest. We begonnen de preek vanmiddag over het lichaam. Het lichaam is prachtig. En het lichaam is bijzonder. En het is een wonder. En het schittert van de wijsheid en de goedheid van God. Het is een kleine kosmos. En waarin al die wijsheid en goedheid van God aantreft. Maar je zou zo druk kunnen zijn met jouw lichaam. En met het hier en nu. En met de zichtbare dingen. Dat je helemaal opgesloten raakt in het hier en nu. En dat je, ja, dat je eigenlijk gevangen genomen wordt daardoor. En dat je geen besef hebt van de dingen die beter zijn dan dit aardse leven. En die groter zijn dan het hier en het nu. En die niet zichtbaar zijn, maar die, zoals Nicea zegt, onzichtbaar zijn. En dan ga je bijvoorbeeld jezelf de vraag stellen. Hoe zit het met mijn ziel? Die ziel die zie je niet. Je kunt er gewoon aan voorbij leven dat je een ziel hebt. Maar de Heilige Geest, die bepaalt jou erbij. Er is meer dan het zichtbare. En er hoort onder andere jouw ziel bij. Wat baat het mij als ik de hele wereld overreis en overal ga kijken en alle ervaringen opdoe die er maar zijn. En ik leid schade aan mijn ziel. Dat zou dus kunnen. Dat jouw ziel schade leidt. Dan is je lichaam heel gezond en is je ziel niet gezond. Dan ben je heel druk om een gezond lichaam te hebben en je vergeet helemaal dat jouw ziel ook gezond moet zijn. Nee, als dat door de geest die onzichtbare werkelijkheid voor jou levend maakt, tot jou doordringt, en dan ga je voor je ziel zorgen. Dan ga je aan je ziel denken. En dan vraag je zelf af, geef ik mijn ziel het goede voedsel? En komt er geen gif in mijn ziel naar binnen? En is mijn ziel eigenlijk wel gered? En is mijn ziel verzoend? En is mijn ziel afgewassen? En wordt mijn ziel bewoond door de Heilige Geest? En dan wil je natuurlijk ook dat jouw ziel een reine ziel is. En een zuivere ziel is. En dan ga je vechten tegen alles wat er, ja, wat onrein is. En wat zich niet verdraagt met de inwoning van de Heilige Geest. Dan heb je ook dat wonderlijk, hè. Die mensen in Amersfoort, die stonden allemaal rijkhalzend uit te zien naar de koning. Maar hoe is het als de koning van de koningen in jouw hart komt wonen? Dan begeert het vlees tegen de geest. En dan krijg je een heilige jihad van binnen. Dan krijg je oorlog in je eigen hart. En met je oude mens, hè, noemen we dat. En dat is een intense worsteling waar alle kinderen van God van weten. Dan wil je het goede doen. En dan doe je het kwade. Blijkt zo'n macht te zijn, hè, dat je levenslang hebt te strijden met je oude mens. Het goede wat ik wil, doe ik niet. En het kwade wat ik absoluut niet wil, dat doe ik wel. En dan denk je, wanneer zal die strijd, wanneer zal die heilige jihad eindelijk eens ophouden? En over onzichtbare wereld gesproken, en over onzichtbare dingen gesproken. En je kunt zo materialistisch zijn, dat je alleen maar leeft bij de dingen die je kunt zien en kunt beetpakken. Maar de Heilige Geest, die het leven en het koninkrijk en de werkelijkheid en de nieuwe schepping van de Heere Jezus voor jou werkelijk maakt, die jou bepaalt jou erbij dat er ook zoiets is als duivelen. Nou, je had misschien wel die boeken van Peretti gelezen. En van Elkhorn en Jenkins, Amerikaanse auteurs, vertaald in het Nederlands. En dan kun je met rode oortjes lezen. Dan lees je over die geweldige strijd tussen de goede engelen en de kwade engelen. En wie zal het winnen? Maar dat evangelie van ons koninkrijk brengt het veel dichterbij. Dan kijk je niet op een afstandje naar, maar dan zit het in je eigen hart. En die doodsvijand, die maar één passie heeft, die woont in jouw hart. En die doet aanvallen op jouw hart. En die heeft maar één passie om jou voor eeuwig naar de hel te slepen.
Petrus zegt ergens, hij is een briesende leeuw. Nou, als je die in Amersfoort in de dierentuin achter een traliehek ziet, dan voel je je helemaal veilig en heb je geen spoortje spanning. Maar je zult hem alleen tegenkomen op een bospad hier in de buurt.
En dan een uitgehongerde leeuw. Dat is nog maar een beeld, hè, van de strijd die je in geestelijke zin hebt te strijden. Die onzichtbare realiteit. Nou, de geest die opent jouw besef voor die onzichtbare werkelijkheid van jouw ziel. En van de zonde en van de duivel. En die neemt het uit Christus. Uit die levende Christus. En wat er in Christus is, dat brengt hij in jou. Nou ja, dan ga je een beetje op Jezus lijken. En nou, de gezindheid van Jezus, dat wordt dan jouw gezindheid. Nou, en hoe ver ging die gezindheid van de Heer Jezus? Jezus die heeft gebeden voor degene die hem aan het kruis spijkerden. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Zou het zo ver gaan als je op Jezus gaat lijken? Jezus in jou door de Heilige Geest? Ja. Dan ga je bidden voor degene die jou geweld aan doen. En dan zegen je degene die jou verwensen en vervloeken. Echte liefde voor je tegenstander. Nou, mijn catechus Anton zei altijd, dat is wel een wonder. Als je dat hebt. Nou, dat is ook een wonder. En dat is de liefde van God uitgestort in je hart door de Heilige Geest. Nou, je kunt hele preken overhouden. Hè? Wat betekent het allemaal? Dat het heil in Christus en dat de levende Christus, dat die in jou wordt toegeëigend door de Heilige Geest. Om nog één ding te noemen. Denk eens aan ons Heidelbergse catechismus. En er staat, eenheid met Christus, dat betekent dat je met Christus sterft en dat je met Christus opstaat. Je hebt deel aan de gestorven Christus en dat heeft effect op jou. En je hebt deel aan de opgestane Christus en dat heeft effect op jou. Afsterven oude mens noemen we dat en opstanding nieuwe mens. En wat is afsterving oude mens? Ik mag het toch aan jou vragen? Jij kent het toch, hoop ik? Afsterven oude mens, dat is die hartelijke droefheid dat jij God door je zonde vertorent. Dat ben je bedroefd, hè? Dat je God verdriet doet. Dan heb je niet alleen maar een beetje vervelend geweten, maar dan heb je echt de droefheid. Omdat God over jou bedroefd is. En dat maakt jou zo verdrietig. Dat is de taal van de liefde. Dan ga je het ook belijden. Dan hoef je niks meer op te houden, niks meer te verbergen, niet meer beter voor te doen. Hè? Maar dan kom je zoals je bent. Moede, arm en naakt tot de God die zalig maakt. Maar ook opstanding van de nieuwe mens. Wat is dat? Hartelijke vreugde in God door Christus en een verlangen om jouw leven in zijn dienst te besteden. De dienst van God is niet naar, de dienst van God is niet saai, maar de dienst van God is vreugde. Waarbij alle vreugde buiten Jezus wel heel schamel wordt, hè? Dan ga je zeggen, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren en Jezus verkoren om zijn eigendom te zijn. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Dan dien je hem met blijdschap. Dat doet de Heilige Geest. En nog een heleboel dingen meer. En wat is nou de toespitsing van deze tekst? Er is de levende Christus. De Heilige Geest doet er niet iets bij, maar die verinnerlijkt die levende Christus in jou. En dat gaat zo ver, zegt de apostel Paulus, dat hij ook jouw sterfelijke lichaam levend maakt met Christus. Christus leeft. Christus leeft lichamelijk. Nou, dan moet jij ook lichamelijk leven. Dan haalt hij dat ook uit Christus. En dan laat hij ook jou in de lichamelijk opgestane Jezus delen. Want, waarom? Jezus heeft niet alleen jouw ziel gekocht, maar Jezus heeft ook betaald voor de ruïne van jouw bouwvallige lichaam. En hij heeft niet onderhandeld over die prijs, hij heeft niet gezegd, dat is toch wel heel erg duur, dat ik voor zo'n lichaam moet gaan lijden en sterven aan het kruis. Nee, zonder onderhandelen heeft hij gezegd, Vader, ik betaal die volle prijs. Voor ziel en lichaam van mijn kinderen. Dat lichaam heeft hij gekocht. Dat lichaam is dus niet van jou. Dat is van hem. Ik hoorde van een Chinese christen. Daar zeiden ze tegen, zullen we een spelletje pokeren? Hij zei, maar dat kan ik niet. Dan zei ze, oh, is geen probleem, leren wel leven. Hij zei, ja, niet. Maar ik kan het niet. Niet omdat mijn verstand dat niet zou kunnen, maar omdat ik niet daarover kan beslissen. Deze handen, dat zijn niet mijn handen, maar dat zijn de handen van Jezus. Dan kan ik niet aanrommelen. Dan moet ik vragen, Jezus, wat wilt u eigenlijk dat ik doen zal? In de kleinste dingetjes van elke dag. Dat betekent, mijn lichaam is het eigendom van de Heer Jezus Christus. En dat is de reden waarom dat lichaam ook opgewekt wordt met Jezus. Met dezelfde kwaliteiten als het lichaam van Jezus. Ga je de kleinste dingen vragen. Leer mij naar uw wil te handelen. Wat wilt u eigenlijk, Heren, dat ik doen zal? Het lichaam is het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dan ga je heel anders naar je lichaam ook kijken. Hè? En dan ga je het nog meer bewonderen. Dan ga je er nog meer zorg aan geven. Maar dan vanuit het perspectief dat het lichaam van de ander is. Waar je zo zuinig op moet zijn. En een actuele vraag is natuurlijk. Betekent dat dan ook dat jouw lichaam als christen dat wat gezonder is dan het lichaam van een niet-christen? En zou je zo kunnen zeggen, als jij als christen ziek bent of ziekelijk bent, dat je dan niet genoeg geloof hebt in die levende Christus? Zo wordt het wel eens gezegd. Nou, wij hoeven de mogelijkheden van de levende Christus voor jouw lichaam niet te onderschatten. Ik denk aan Maarten Luther, een goede vriend, Melanchthon. Die was een beetje leidinggevende van die universiteit in Wittenberg. Melanchthon had zelf een zoon verloren, hij had een dochter verloren. En nu werd hij zelf heel ernstig ziek. En het leek er helemaal op, hij stond eigenlijk al met één been in het graf, dat hij zou gaan sterven. En weet je wat Maarten Luther ging bidden? Hij zei, Heer, dat kan niet. Niet omdat ik zoveel van Melanchthon houd. Maar hij zei, het kan niet voor uw naam. En het kan niet voor uw zaak. En het kan niet voor uw koninkrijk. Melanchthon is nu nodig. Heren, wat zult u dan met uw grote naam doen? Het gaat niet om mijn belang, maar het gaat om uw belang. En die Melanchthon die al voor de poort van de dood lag, die kwam als het ware weer terug in het leven. God is machtig om meer dan overvloedig te doen, boven alles wat wij bidden of denken. En niet voor mijn gemak, maar voor zijn zaak. Dus als het voor zijn zaak is, dan doet God inderdaad zulke soort wonderen. En andersom zegt God, wij worden door lijden geheiligd. Als ik de dood gedood heb, zegt de Heer Jezus, dan gaat zelfs de dood meewerken ten goede. Dan is de dood overwonnen door mij, onder mijn arm genomen. En die verschrikkelijke dood, hè, die laatste vijand waarin alle verschrikking samenkomt, die wordt dienstbaar gemaakt aan het plan en het werk van de Heer Jezus Christus. Is dat zo? Nou, we denken vandaag aan lijdende christenen en verdrukte christenen in Noord-Korea en in moslimlanden en zo. En dan zou je soms het idee krijgen dat God daar niet is. Was God wel in Auschwitz? En in de Gulag-archipel? Nou, op sommige plaatsen in Auschwitz was hij juist wel. En christenen uit Noord-Korea die laten ons weten met welke geweldige vertroosting van de levende Christus zij vertroost worden. En dat ze juist in de verdrukking ervaren wat zij aan de levende Christus hebben. En dat zij roemen niet over de verdrukkingen en niet na de verdrukkingen, maar dat zij roemen in de verdrukkingen. Misschien ervaar je het uit je eigen leven ook wel eens een beetje. Hè? Dat de tijden, de slechtste tijden, dat het wel eens de beste tijden zijn. Dat je nooit zoveel hebt ervaren van het meelijden van Jezus als juist in het lijden. En dat je mag zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En dat eeuwige onbewegelijke koninkrijk van de Heer Jezus juist in het lijden zo dichtbij was. En dat je voelde, dat is geen toekomst, maar dat is tegenwoordige tijd. En zelfs het sterven, hè. Wat betekent het sterven? Dat betekent toch zoiets dat ook jouw oude mens helemaal is gestorven. En dat je nooit meer God verdriet hoeft te doen. En dat je nooit meer ongelovig hoeft te zijn. Dat je nooit meer aardsgezind zult zijn. En dat je nooit meer zo hoogmoedig op jezelf gericht bent en zo egocentrisch. Maar dat je helemaal bevrijd wordt van jezelf om bij hem te zijn. Leven is mij Christus en het sterven is mij winst. En wat doet God? Uit die bouwstenen van jouw lichaam schept hij iets nieuws. Van dezelfde kwaliteit als het opstandingslichaam van de Heer Jezus. Een zwak lichaam wordt gezaaid en een sterk lichaam wordt opgewekt. We hadden het over die marathonlopers, hè? Nou, je krijgt gaven en mogelijkheden en zintuigen en lichaamskracht terug. Nog meer dan Adam in het paradijs verloren is. Om met lichaam en ziel bij God te zijn. En hem te dienen, nacht en dag in zijn heilige tempel. Maarten Luther die zegt, de schepping, dus niet alleen de enkele christen, hè, maar de hele schepping, die heeft nu haar werkkleed aan. En die zal dan haar zondagse kleed aankrijgen. Die wordt versierd met de heerlijkheid van de opgestane levensvorst. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar eindelijk gerechtigheid zal zijn. En waar niemand zal zeggen, ik ben ziek. En waar eeuwige blijdschap op de hoofden zijn zal. En kun je voorstellen wat dat voor vandaag betekent? Een christen leeft niet bij de dingen die je ziet, maar bij de dingen die je niet ziet. Een nuchter mens die zegt, je kunt beter één vogel in de hand hebben dan 10 in de lucht. Maar in het koninkrijk van God is het andersom, hè? Beter 10 vogels in de lucht dan 1 in de hand. Die moet je loslaten. Maar die 10 in de lucht, die worden bewaard door de kracht van de levende Christus. En dan bloeit er iets op. Maar blijf eruit zich dat mij streelt. En ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. En u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadig met uw goddelijk beeld. De godzaligheid uitleven. Niet meer zo'n klein beginnetje van nieuwe gehoorzaamheid, hè? Maar hem te dienen zoals hij het waard is. En bij hem te mogen zijn. En het volle genot van zijn heerlijkheid te hebben. Genoeg te hebben aan hem. En nooit genoeg te krijgen van hem. En zonder dat het verveelt. Het blijft eeuwig nieuw. Blijft eeuwig fris. Blijft eeuwig jeugd. Je voelt er nu al iets van. Als je vernieuwd wordt van dag tot dag. En dan naar die grote, heerlijke, schoonste, jongste dag. Dan is de eeuwigheid niet meer een aanhangseltje bij vandaag. Maar dan wordt dit aardse leven een oefenterreintje voor het echte leven. Daarom las ik vooral Nicea. Er staat, we geloven in de heilige katholieke kerk. En in die kerk krijg je vergeving van zonde, opstanding van het lichaam en het leven van de toekomende eeuw. Apostolische geloofsbelijdenis zegt het eeuwige leven. Maar Nicea zegt het, voor mijn besef, nog ietsje concreter, het leven van de toekomende eeuw. Dat is de toekomst. Dat is het blijde vooruitzicht. Dan worden zorgen wat kleiner. En ambities worden getemperd. Omdat je weet, het draait niet om het hier en nu. En ik hoef niet te slagen in het hier en nu. Maar na en door de wederkomst van Jezus heen, daar begint het echte leven. En dat is de hoop van de christen. De hoop die alle dingen in een nieuw licht plaatst. Wat een vooruitzicht. Een klein begin vandaag. Er zit een keerzijde nog aan, hè? Dan denk ik aan die ernstige woorden van Jezus. Hij zegt, er is een opstanding der rechtvaardigen en er is een opstanding der verdoemenis. Dat heeft hij niet hard gezegd. Dat heeft hij met al de liefde van zijn hart gezegd. En hij zegt het opdat jij en u en ik daarin niet zullen komen. Hij zegt het om ons aan zijn voeten te brengen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart vandaag. Amen.
Zullen we samen zingen. Psalm 16, het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees, mijn lichaam, thans afgesloopt en versleten, ten spijt, ten beschaming van de vijand, in de grafkuil veilig wonen. Psalm 16, het vijfde vers. Zullen we danken en bidden. Allerliefste, allergenadigste Heere Jezus Christus. Wij danken u van ganser harte dat we in dat evangelie van uw koninkrijk mogen delen. En dat u ons dat blijde vooruitzicht voor ogen stelt. Omdat wij het zo makkelijk vergeten. En omdat wij het zo onmogelijk kunnen geloven. En u laat dat evangelie uitgaan. Om door uw geest het te schrijven in ons hart. En we zo er amen op mogen zeggen. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Mogen we zo volharden. Niet alleen voor kortere tijd of langere tijd, maar tot het einde van ons leven. Mogen we vandaag al dat eeuwigheidsleven ervaren in ons hart. En zo roepen en uitzien naar de volle onthulling daarvan. Wanneer komt de dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aangezicht geprezen. We bidden voor de verdrukte broeders en zusters in Afghanistan en Oezbekistan en zoveel andere landen en streken van deze wereld. O mogen zij zich sterken in u, o levende Christus. Vergeef het onze, zegen het uwe, uit uw onuitputtelijke volheid. Amen. Zullen wij tot slot zingen Psalm 17, het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal, en dan word ik wakker, en dus nu ben ik half dromerig, maar straks word ik wakker om uw lof te ontvouwen en u in de gerechtigheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te aanschouwen. Verheft uw harten tot God en ontvangt in zijn naam zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.